Spreekuur. Hallo en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.drservaas.be/podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur.
Hallo Servaas, ik heb een vraag over suiker en koolhydraten. Dus ik weet al snel dat suikers en bepaalde koolhydraten niet heel gezond zijn voor ons, omdat dat ervoor gaat zorgen dat onze glucose levels heel hard naar omhoog gaan en dan weer naar beneden. Maar ik vraag me af hoe het zit met bijvoorbeeld Cola Zero. Zit daar ook suiker in? Of een andere soort suiker die ook een invloed heeft op onze glucose levels? En wat bijvoorbeeld met honing en stevia? Dankjewel.
Ja, dat is een hele goede vraag. We stellen ons die vraag allemaal wel eens. En meestal stellen we ons die vraag op het moment dat we minder suiker en dus minder calorieën willen gaan innemen. En dan is de lokroep van de kunstmatige zoetstoffen natuurlijk heel groot. Hè? En ja, beste luisteraar, je bent niet alleen. Hè? Kunstmatige zoetstoffen en suikervervangers zitten in heel veel zogezegde suikervrije of dieetversies van onze voeding. Je hebt verschillende soorten suikervervangers. Je hebt enerzijds de natuurlijke zoetstoffen, maar je hebt dan ook de kunstmatige zoetstoffen. En laat ons eerst eens naar die natuurlijke zoetstoffen kijken. Die worden eigenlijk vaak als gezonder omschreven, maar weet dat zelfs de natuurlijke zoetstoffen ook bewerkt kunnen worden. En daarmee worden ze ook niet per se gezonder. Voorbeelden zijn vruchtensappen en nectars. Vruchtensap bijvoorbeeld is eigenlijk het suiker, het fruitsuiker, uit 4 of 5 appelsinen dat we in 1 glas gaan persen. Dus ja, die suikerlood en die zoete lood en die calorielood is eigenlijk heel groot. Vandaar dat vers geperst fruitsap niet noodzakelijk gezonder is. Meer nog, we gaan meestal de vezels, de pulp die in onze fruitpers blijft zitten, gaan we meestal laten hangen. Dus vruchtensappen zijn niet noodzakelijk gezonder. Andere soorten zijn honing of melasse. Melasse is een soort stroopachtig bijproduct die uit de productie van suiker komt. En agavesiroop, esdoornsiroop enzovoort. Dat zijn de natuurlijke zoetstoffen. De kunstmatige zoetstoffen zijn dan echt synthetische vervangers. Hè. Dat wil eigenlijk zeggen, die zijn kunstmatig gemaakt. Pas op, die kunnen van natuurlijke zaken komen, die kunnen uit kruiden komen, die kunnen zelf van suiker zelf komen. Maar die worden vaak artificieel gemaakt. En meestal hebben ze een heel veel hogere zoetfactor dan suiker. Dus je moet er veel minder van gebruiken om toch een zoete smaak te hebben. Hè. Ze worden gebruikt omdat ze geen calorieën toevoegen en omdat je er dus weinig van nodig hebt. En we zien ze heel vaak terugkeren in bewerkte voedingen, in frisdranken, mengsels, poedertjes, in gebakjes, in snoep, in pudding, confituur, tot yoghurt, tot zelfs bepaalde zuivelproducten die daarmee aangelengd worden. En we zien ze ook heel vaak in producten om thuis te gebruiken in de keuken. Nu, wat zouden de voordelen kunnen zijn van deze zoetstoffen? Wel, die zoetstoffen, ten eerste, en heel belangrijk, is ze veroorzaken minder tandbederf. Vroeger, toen de tandarts nog niet zo ingeburgerd was, of sommige mensen de weg naar de tandarts nog niet vonden, was tandkaries een heel groot probleem. En dat was een probleem dat heel veel andere ziektes en aandoeningen in gang stak. Dus ondanks dat we weten dat we onze tanden heel goed moeten verzorgen, dat we die regelmatig moeten poetsen, blijven we veel suiker eten, zien we het nog altijd voorkomen, maar met kunstmatige zoetstoffen is dat probleem wel van de baan. Het zou eventueel kunnen helpen bij gewichtscontrole. En dan moeten we even gaan rekenen. Als we dan kijken, een suikerklontje, dus een koffielepeltje suiker, die bevat ongeveer 16 calorieën. Dus een frisdrank waar er 10 lepels suiker in zitten, dat geeft mij 160 calorieën. Als we die suiker vervangen door een kunstmatige zoetstof, dan hebben we dus al een pak minder calorieën binnen van die frisdrank. Maar eigenlijk zien we studie na studie dat het effect op lange termijn daarvan niet bewezen is. Op korte termijn wel. Op korte termijn zien we dat het gebruik van kunstmatige zoetstoffen in frisdranken gemiddeld wel 1 à 2 kilootjes minder kan betekenen op de weegschaal. Maar op lange termijn heeft het eigenlijk nog steeds zijn effect niet bewezen. En een ander voordeel is dat kunstmatige zoetstoffen zouden kunnen helpen bij het controleren van suikerziekte. Hè? Want dan gaan we geen echte koolhydraten gaan toevoegen aan het lichaam. En gaan we dus de bloedsuiker minder doen stijgen. Maar ook daar zien we dat op langere termijn de effecten daar niet van bewezen zijn. En meer nog dat we eigenlijk onze hersenen een beetje in de war gaan brengen. Want we gaan onze hersenen het signaal geven dat er iets zoets binnenkomt, waardoor het lichaam toch hormonaal daarop gaat anticiperen. Dus het lichaam gaat toch beginnen insuline te gaan maken. Dus 100% zekerheid of dat gezond is, kunnen we eigenlijk niet zeggen. Wat zijn de nadelen van die kunstmatige zoetstoffen? Hè? Want ze worden al jaren verguisd door mensen die zich met gezondheid bezighouden. En ze zouden bijvoorbeeld heel veel gezondheidsproblemen veroorzaken. Er zouden verbanden met kanker zijn. En inderdaad, bij sommigen kunnen we dat met zekerheid zeggen. Er is een verband tussen het krijgen van dikke darmkanker en overmatig gebruik van aspartaam. Wat die exacte cijfers zijn en wat overmatig gebruik is, dat is moeilijker terug te vinden. Nu, hoe werken die kunstmatige zoetstoffen? Ik denk dat het belangrijk is dat we dat goed begrijpen. Dus we hebben op onze tong een hele hoop smaakpapillen. We hebben smaakpapillen die zure smaak zullen identificeren. Dus wat gebeurt er? Er komt iets zuur in onze mond en die papillen die worden geprikkeld en die geven naar de hersenen het signaal, er is iets zuurs op de tong. En wij interpreteren en ervaren dat dan als een zure smaak. We hebben er zo voor zuur, voor zout, voor zoet en voor bitter. Nu, als we suiker eten, dan zal dat eigenlijk de zoete receptoren gaan stimuleren, waardoor we iets als zoet in onze hersenen gaan interpreteren. Nu, die suikervervangers, die kunstmatige zoetstoffen, die lijken eigenlijk op chemisch vlak op suiker. Dus die zullen dezelfde smaakpapillen gaan stimuleren en die zullen dus in de hersenen hetzelfde signaal gaan geven. Wat zijn ze? Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende. Dat is aspartaam, dat 200 keer zoeter is dan suiker. Ook acesulfaam K komt heel vaak voor. Dat is 200 keer zoeter dan suiker ook. Sucralose, wat 600 keer zoeter is dan suiker. En saccharine, dat 700 keer zoeter is. Niet elke zoetstof mag in elk land gebruikt worden. In sommige landen worden bepaalde zoetstoffen verboden. En dan moet eigenlijk ook al een belletje doen rinkelen van oei, zijn ze gezond? Want er is eigenlijk heel veel dat we nog niet weten. Er is heel vaak tegenspraak in al die verschillende studies, omdat het heel moeilijk is om een oorzakelijk verband te gaan vaststellen. In voeding is het vaak niet 1 of 0. Nee, vaak ligt de waarheid ergens in het midden. Er zijn bepaalde voordelen, ik heb ze zo net geschetst, maar er zijn ook heel veel nadelen. Is er bijvoorbeeld van kunstmatige zoetstoffen een effect op de eetlust? Wel, ook daar spreken de studies elkaar tegen. Sommigen zeggen dat het, omdat het geen calorieën levert, gaat je net meer honger hebben en minder een verzadigd gevoel hebben. Maar ook dat kunnen we niet elke keer bevestigen. Heeft het een effect op suikerziekte? Sommige studies zeggen van wel, andere studies zeggen van niet. Andere studies zeggen zelfs dat het risico net stijgt op het krijgen van diabetes bij kunstmatige zoetstoffen, enzovoort. En zo kunnen we eigenlijk nog uren doorgaan. Wat weten we wel? 1. We weten dat de kunstmatige zoetstoffen de darmflora gaan verstoren. Onze darm zit vol met bacteriën die heel veel functies hebben. Die hebben de functie om bepaalde stofjes in onze hersenen aan te maken. De neurotransmitters worden voor een groot stuk in onze darm gemaakt. Die hebben een heel belangrijke functie om vezels te verwerken, maar hebben ook een belangrijke rol in het krijgen al dan niet van obesitas en in de bloedsuikercontrole. Nu, als we heel veel van die kunstmatige zoetstoffen gaan eten, dan gaan die bacteriën een beetje ongebalanceerd worden. Dus die balans van ons microbioom, van onze darmflora, gaat verstoord worden. Microbioom is iets wat in volle wetenschappelijke ontwikkeling is. En we weten daar elke dag meer en meer over. Dus we willen dat zo gezond mogelijk houden. Kunstmatige zoetstoffen helpen daar niet bij. Dat is al heel duidelijk. Ten tweede, het kankerrisico. Heb ik daarnet ook al een stukje verteld. Het risico tussen aspartaam en darmkanker. Er zijn ook studies verschenen tussen het verband van saccharine en het risico op blaaskanker. Maar op basis van alle wetenschappelijk onderzoek samen kunnen we niet zeggen dat het een hele super, super grote risicofactor is, maar het is zeker ook nog niet uitgesloten. Dus ik zou zeker saccharine, aspartaam en acesulfaam zou ik op dit moment vermijden. Een derde nadeel, en dat weten we ook met zekerheid, is dat het voor sommige mensen zeker niet goed is, omdat ze er een bepaalde overgevoeligheid aan hebben, die bij die mensen bepaalde klachten kan geven, zoals hoofdpijn of depressie. En er zijn er zelfs al beschreven gevallen van epilepsie. We weten ook dat kunstmatige zoetstoffen enorme hormoonverstoorders zijn. Omdat ze zoveel zoeter zijn, gaat ons lichaam in verwarring komen en gaan we er toch hormonaal op gaan produceren, alsof dat er suiker in ons lichaam is. Dus we gaan effectief insuline gaan produceren. Dus we gaan meer honger krijgen, we gaan meer vet gaan opstapelen. En ons metabolisme gaat op termijn vertragen. En het yo-yo-effect kan erdoor in gang gehouden worden. En plus, ze zijn heel verslavend. Het is een chemische stof, net zoals bepaalde drugs. Dus heel verslavende stof die onze hersenen programmeren om er afhankelijk van te worden. Je moet maar, ik heb heel vaak mensen in mijn praktijk die light frisdranken drinken en die vinden dat soms echt heel moeilijk om te stoppen. Dus voor mij valt het echt onder een heel verslavende stof. Die zoete smaaksensatie maakt heel veel los. Stoppen met suiker is moeilijk. Stoppen met die suikervervangers is ook heel moeilijk. Eigenlijk kan je het een beetje gaan vergelijken met cocaïne. Ze hebben dat ooit eens gedaan in een studie met ratten weliswaar. Met ratten, waarbij men ratten de keuze liet tussen kunstmatige zoetstoffen en cocaïne. En wat zagen we? We zagen eigenlijk dat die ratten heel vaak de kunstmatige zoetstof als primaire bron kozen. Dus het verslavende effect kunnen we daar zeker niet van ontschatten. Dus wat is mijn advies? Ik zie dus heel vaak patiënten en dat het een van de moeilijkste dingen is waar ik in de praktijk tegenloop, is het stoppen met de zero-dranken en de light-dranken. En dan zeg ik altijd, ja, we kunnen niet slimmer zijn dan moeder natuur. Ons lichaam wijsmaken dat het iets zoets krijgt, heeft impact op onze ganse werking en op ons ganse metabolisme. Onze smaak gaat ook veranderen door altijd die chemische stoffen op onze tong te brengen en die smaakpapillen eigenlijk te gaan stimuleren, gaat onze smaakpalet gaan veranderen en gaan we ook niet meer weten hoe echt de gezonde, natuurlijke voeding smaakt. En het is natuurlijk, als je ermee wil stoppen, is het kwestie van een gewoonte te doorbreken. En een gewoonte doorbreken, dat vraagt heel veel moed. Sowieso voor mensen die zwanger zijn of mensen die borstvoeding geven, vermijd het. Sowieso in 200% van de gevallen. Maar als je mij dan de vraag stelt, moeten we nu suiker eten of moeten we nu kunstmatig eten? Ja, dan zou ik zeggen, eet één zo dicht mogelijk bij de natuur. En weet dat kunstmatige zoetstoffen eigenlijk een soort guilty pleasure zijn en niet thuishoren in een gezond voedingspatroon. Dus laat mij u 5 tips geven. Beperk sowieso het gebruik van toegevoegde suikers en van suikers. Neem soms een beetje als het past, maar niet te veel. En als je weet dat je suiker eet, weet dan dat je suikerdips kan krijgen. Hè? Dus suiker eten wil zeggen, die bloedsuiker gaat stijgen, bloedsuiker stijgen, we gaan insuline maken en we willen dan naar beneden. Dus als je worstelt met overeten of het heel moeilijk hebt om je eetgedrag onder controle te houden, doe het jezelf niet aan met al die zoete verleiders. Want je geeft jezelf eigenlijk een ticketje om binnen een uur of twee een gevecht te moeten voeren. Weet ook dat die stoffen verborgen zitten in heel veel producten. Zelfs in zogenaamde gezonde voeding. Dus kijk heel goed naar de voedseletiketten. En als ultieme tip wil ik u heel graag zeggen van, leer uw lichaam de natuurlijke zoete smaken terugkennen. Duik in de fruit, duik in de noten, duik in de echte voeding, bosbessen, aardbeien, meloen. Er zijn zoveel dingen die de natuur heeft voorzien van suiker. Daar zit heel veel suiker in, maar die suiker zit daar verpakt samen met alle fytonutriënten, met alle stoffen die gezondheidseigenschappen hebben. En vooral met de vezels. We weten als we vezels innemen samen met suiker, dat onze suikerpiek veel trager zal zijn en dat het dus veel minder slecht effect zal hebben op ons metabolisme. Dus blijf bij die natuur, ga terug naar die natuur, leer die smaken terugkennen. En inderdaad, als je al lange tijd die kunstmatige en die suikerrijke producten gebruikt, kan dat soms wat moeilijk zijn, maar probeer het af en toe te doen. Het is echt de moeite waard, zowel op korte termijn om je energieker te voelen, maar ook op lange termijn om de gevreesde chronische ziektes te voorkomen. Heel veel succes!
Dag dokter, ik heb een vraag over licht verhoogde LDL-cholesterol. Wat kan ik daaraan doen?
Wel, Annemarie, heel hartelijk dank voor jouw vraag. Je hebt me die vraag live gesteld toen we het spreekuur met Steven Larijs hebben opgenomen. En ik heb gevraagd van, hey, wil je dat niet inspreken? Dus beste luisteraars, misschien jullie ook. Als je zelf een vraag hebt, ga zeker eens naar de website en spreek jouw vraag in. Altijd heel tof. Maar goed, LDL-cholesterol is een topic waar we 20 podcasts kunnen over maken. Maar vandaag gaan we proberen een antwoord te geven op de vraag van Annemarie. Eerst en vooral, de reden dat we als dokter de cholesterol in het bloed willen kennen, is niet zozeer voor de cholesterol zelf, maar is om het risico op hart- en vaatziekten te kunnen inschatten. Cholesterol, of een verhoogde cholesterol, is dus geen ziekte op zich. Integendeel, We hebben cholesterol nodig als bouwstof voor onze mannelijke en vrouwelijke hormonen. Elke cel in het lichaam heeft cholesterol in zijn celmembraan. Dat zorgt ervoor dat onze cellen heel soepel en vloeibaar genoeg zijn, zodanig dat we heel gezond blijven. Cholesterol speelt daarnaast ook nog een heel belangrijke rol in de aanmaak van gal. En gal hebben we nodig voor onze spijsvertering. Dus we kijken in het bloed naar de cholesterol om dat risico op hart- en vaatziekten in te schatten, want we weten dat er een verband is. Maar we moeten altijd het grotere plaatje zien. Het is een feit dat mensen met slechtere cholesterollevels, en we gaan straks in de diepte bepalen wat dat precies is, dat mensen met slechtere levels een hogere kans hebben op hart- en vaatziekten. En dan spreken we van een hartinfarct, een beroerte, een CVA. Maar de vraag die ik mij als arts altijd stel is van, oké, cholesterol is één risicofactor, maar zijn er nog andere risicofactoren? Bijvoorbeeld, hoeveel beweegt die persoon? Rookt die persoon? Heeft die persoon ook last van een verhoogde bloeddruk? Is die persoon familiaal belast? Dat wil zeggen, zitten er nog hart- en vaatziekten in de familie? En zeker in de eerste graad, bij broers, zussen of bij de ouders. Nu, gans dat metabolisme van cholesterol, om dat eventjes heel kort samen te vatten. Er zijn twee manieren om cholesterol in ons lichaam te krijgen. 80% van de cholesterol in ons lichaam, die we kunnen meten via het bloed, maken we zelf. Onze lever maakt een heel pak cholesterol aan en er wordt ook een heel klein beetje in de bijnieren, in de darmen en in de teelballen gemaakt. En het is eigenlijk maar 20% van de cholesterol die we via voeding binnenkrijgen. Dus via voeding kunnen we hooguit 10-20% van de cholesterolspiegel beïnvloeden. Natuurlijk, als je nu een heel slecht voedingspatroon hebt, zal het effect veel groter zijn als je plots wel gezonde keuzes begint te maken. Maar we moeten dus niet gaan overschatten wat we via voeding kunnen doen. Als we cholesterol dus nodig hebben voor onze hormonen, voor onze cellen, die cholesterol moet vervoerd worden in het lichaam. En daarom bindt cholesterol aan een eiwit en gaat het eigenlijk met dat eiwit door ons lichaam op reis. Je kan dat een beetje vergelijken met een vrachtwagen en een transportfirma. We steken onze vrachtwagen vol met cholesterol en dan kunnen we die cholesterol gaan rondvoeren en gaan droppen waar we hem nodig hebben. De wetenschappelijke naam voor die vrachtwagen, dus voor dat eiwit die de cholesterol rondvoert, is lipoproteïne. En daar zit de term lipo van vet in en proteïne van eiwit. Dus dat is eigenlijk een eiwit dat vetten vervoert. En je hebt daar misschien al van gehoord. Je hebt misschien al gehoord van HDL en LDL-cholesterol. Wat die laatste L, die L staat voor lipoproteïne. En we hebben twee soorten vrachtwagenchauffeurs. We hebben de HDL, dat zijn de hyperkinetische, met de H van hyperkinetisch. En we hebben de LDL, dat is met de L van luie. En die hyperkinetische, wat gaan die doen? Die zijn heel actief, hebben heel veel energie. Die hyperkinetische zullen hun vrachtwagen heel goed volsteken met cholesterol. Die laden hem tot op de nok. En als we dus die vrachtwagens hebben die volgestampt zijn, dan hebben we niet zoveel vrachtwagens nodig om die cholesterol rond te voeren. Als we minder vrachtwagens nodig hebben, hebben we minder file op onze autostrades. Minder file op de autostrades, minder file in de bloedvaten, want daar gebeurt het uiteindelijk, is minder verstopping in de aderen. Dus die H die staat voor high density lipoproteïne en je kan de hyperkinetische met die H, dus de HDL, is eigenlijk de goede cholesterol. Want die vervoeren heel veel en we hebben heel weinig kans op verstopping van die HDL. Maar daarentegen heb je ook de luie vrachtwagenchauffeurs, de LDL, en die steken, die hebben zo'n beetje niet veel goesting en die steken heel weinig cholesterol in hun vrachtwagen. Maar dan hebben we dus superveel vrachtwagens nodig. En als onze bloedvaten eruit zien als de Antwerpse ring, dan lopen we wel een risico op verstopping. Ik heb er maandag ook nog eens heel lang in gestaan. Dus wat willen we? We willen in het lichaam die HDL zo hoog mogelijk houden en die LDL zo laag mogelijk. Dus we gaan even terug naar Annemarie. En Annemarie vraagt van, ik heb een verhoogde LDL, wat moet ik daarmee? Wel, Annemarie, klopt dat de wetenschap toont dat een verhoogde LDL een risico geeft dat je sneller hart- en vaatziekten gaat krijgen. Hoe komt dat? Dat komt doordat hogere LDL-levels ervoor zullen zorgen dat jouw aders sneller zullen verkalken. Een slagader, een ader, is normaal gezien heel elastisch. Het wordt een beetje stijver met de jaren. En plots verschijnt er kalk in die vaatwand aan de binnenkant. Je moet dat eigenlijk als een soort pijpleiding gaan voorstellen, als een buis. En ja, die binnenkant verkalkt een beetje. Dat gebeurt natuurlijk veel sneller bij mensen met een ongezonde levensstijl, veel sneller bij mensen die roken. En dat komt omdat die mensen hun lichaam in een heel kleine, laaggradige ontsteking gaan drijven, wat die aderverkalking zal versnellen. En die kalk, ja, begint dan eigenlijk een beetje aan elkaar te koeken. Als een mengsel van kalk en cholesterol aankoekt aan de binnenwand van je aders, dan spreken we van een plak. En wat gebeurt er dan als je zo'n plak hebt? Want meestal niks. Meestal blijft zo'n plak heel stabiel en blijft die zitten waar ze zit. Maar die kan instabiel worden, zo'n plak. Die kan plots gaan loskomen en verderop de bloedstroom een verstopping gaan veroorzaken. Die plak kan ook groeien en groeien en groeien tot het bloedvat op die plaats verstopt zit. En ja, en op de plek waar zo'n verkalking ontstaat, ontstaan ook makkelijker klontertjes. En dat komt omdat die doorstroming daar een beetje gaat afnemen. Het bloed gaat daar wat trager gaan stromen en we krijgen daar makkelijker bloedstolling. En als zo'n bloedvat verstopt, ja, dan hebben we een gevreesde hart- en vaataandoeningen. Hè? Dus afhankelijk van het orgaan waar dat gebeurt, spreken we van een andere aandoening. Als dat bijvoorbeeld gebeurt in de longen, dan spreken we van een longembol. Gebeurt dat in de kransslagaders die de hartspier van bloed en zuurstof voorzien, dan spreken we van een hartinfarct. Gebeurt dat in de hersenen, ja, dan spreken we van een hersentrombose. Als dat een heel grote plek is in een vitaal orgaan, dan kan het soms zijn dat dat onmiddellijk dodelijk is. Wordt heel vaak in de volksmond dan gesproken van een hartaderbreuk. Een hartaderbreuk kan enerzijds effectief een breuk van een grote ader zijn, een scheur, maar kan ook gewoon een massieve trombose zijn, waardoor een vitaal orgaan niet meer gaat functioneren. Nu, wat kun je doen om die plakkes kleiner te maken, om die plakkes terug te dringen? Ja, het eerste dat we kunnen doen is stoppen met roken. De ontsteking in je bloed zal dalen en je bloed zal veel minder klonterbaar zijn. Het tweede dat je kan doen is de bloeddruk onder controle houden. Hoe hoger de druk in onze pijpleidingen, hoe sneller ze gaan verslijten aan de binnenkant. Bewegen is een zeer goede. Door te bewegen gaan we af en toe toch die druk een keer verhogen, maar op een gezonde manier. Door een keer ons hart goed te laten kloppen en onze bloedvaten een keer echt onder een goede druk bloot te zetten, gaan onze bloedvaten met hogere druk leren omgaan, waardoor dat ze in rust een veel lagere druk zullen hebben. Dus beweging werkt bloeddrukverlagend. Waarom? Omdat het tijdens het bewegen de bloeddruk verhoogt. Klinkt een beetje vreemd, maar het is een beetje zoals kleine stressprikkel geven om op het einde van de rit stressbestendiger te worden. En uiteraard een optimaal gewicht aanhouden. Overgewicht gaat helaas ook gepaard met veel snellere aderverkalking en veel meer hart- en vaatziekten. Dus wat is nu de ideale LDL-cholesterolwaarde? Wel, eigenlijk de beslissing om cholesterol eventueel medicamenteus of te gaan aanpakken, dat is eigenlijk niet zo'n zwart-wit vraag. We moeten gaan kijken naar jouw algemene globale risico op hart- en vaatziekten. Heb je bijvoorbeeld nog andere aandoeningen, zoals diabetes, dan gaan we agressiever zijn. Heb je obesitas of nieren die minder goed functioneren, ja, dan gaan we strenger zijn. En de referentiewaarden van de LDL-cholesterol, je ziet dat op je labopapier staan, die verlagen altijd maar. Bij patiënten met diabetes zijn die lager. Als patiënten nog een andere chronische aandoening erbij hebben, gaan we die eventueel nog lager gaan stellen. Dus dat is eigenlijk voor iedereen verschillend. De beslissing om dan al dan niet medicatie te gaan nemen, dat is eigenlijk maatwerk. Medicatie die heel vaak gebruikt wordt om de cholesterol te verlagen, zijn statines. Maar zoals ik zei, enerzijds hebben we wel cholesterol nodig. Het is belangrijk dat cholesterol in elke cel aanwezig blijft. En de medicaties zijn ook gekend om al een keer bijwerkingen te kunnen geven. Heel veel mensen hebben soms last van spierpijn. Het is ook bewezen dat chronisch gebruik van statines mogelijk het risico op het krijgen van suikerziekte type 2 een klein beetje kan verhogen. Dus we moeten steeds heel goed afwegen of het nodig is. Algemene richtlijn, want daar zijn hele dikke boeken over geschreven. Als je al een bewezen hart- en vaatziekte hebt, dus als het niet jouw eerste keer is, als je bijvoorbeeld al een hartinfarct gehad hebt, of een bepaalde waarschuwing gehad hebt, of een CVA'tje gehad hebt of zo, dan gaan we veel sneller medicatie geven. Als er geen enkele risicofactor is, en het is enkel die LDL die gestegen is, ja, dan mogen we veel milder zijn en hoeven we niet zozeer de zware statine aanpak te gaan pakken. Dat is de medische aanpak. Maar wat we natuurlijk zelf in de hand hebben, vind ik altijd veel interessanter. Dus ik heb al genoemd stoppen met roken, hè, want roken brengt direct de schade toe aan die vaatwand. Het is een enorme ontstekingstrigger voor het lichaam. Het beïnvloedt onze cholesterol ook negatief. Als je stopt met roken, kan je LDL al heel snel een flink pak punten gaan dalen. Overgewicht vermijden. Overgewicht heeft een impact op het lichaam. We hebben meer kans op suikerziekte, we hebben meer kankers, we zien meer gewrichtsklachten. De belangrijkste boodschap is, gewichtsverlies hoeft niet altijd veel te zijn. Als we een daling van 5-10% van het totale lichaamsgewicht kunnen verwezenlijken, dan hebben we al een heel groot effect op onze gezondheid. Dus leg de lat voor jezelf niet te hoog als je een beetje overgewicht hebt. Streef naar 5-10%. Als je 100 kilo weegt, is 5 kilogram verliezen een enorm gezondheidsvoordeel. En beweeg. Beweging doet de slechte LDL-cholesterol dalen en de goede HDL-cholesterol stijgen. Het heeft ook een enorm ontstekingsremmend effect. En doe niet alleen een beetje duursport, maar doe ook een klein beetje krachtsport. Het is ideaal om dat in een verhouding van 25% krachtsport en 75% duursport te doen. En met krachtsport bedoel ik nu niet dat we allemaal zware gewichten moeten beginnen heffen, maar af en toe eens een workout doen op lichaamsgewicht. Ja, dat heeft zoveel voordelen. Onze spieren gaan beter blijven en we gaan veel gezonder kunnen verouderen als we dat doen. Dus overgewicht vermijden door te bewegen, door gezond te eten, dan ga je ook eigenlijk automatisch suikerziekte of diabetes type 2 gaan voorkomen. Dus weg met die bewerkte suikerrijke producten. Daar weten we heel goed het verband tussen hart- en vaatziekten en die suikerrijke producten. Zeker, want eigenlijk is type 2 diabetes een aandoening die voor een heel groot deel te vermijden is. Met die dingen zal je cholesterol al heel wat beter zijn. En dan hebben we die laatste 20%. Ik sprak in het begin dat we 80% zelf aanmaken en 20% via onze voeding kunnen beïnvloeden. En dan ga ik mij beperken tot het geven van een aantal tips. Tip 1. Er bestaan goede vetten. De algemene regel is dat zachte vetten die vloeibaar zijn, onze voorkeur moeten genieten. Bijvoorbeeld olijfolie, lijnzaadolie of de vetten die we vinden in vis, in noten en zaden. Wat je zeker moet vermijden, zijn de transvetten. Dat zijn vetten die eigenlijk niet in de natuur voorkomen. En die vinden we helaas in gefrituurd eten en in het eten dat we vinden in de stand van de bakkerij en de patisserie. En daar wordt dat vet nog eens gecombineerd met heel veel suiker. En suiker plus vet staat gelijk aan het probleem. Het is op zich, vet is niet ongezond als we ons tot die zachte, vloeibare vetten kunnen gaan beperken. Moet je gaan opletten met cholesterolrijke voeding? Wel, bijvoorbeeld eieren of bepaalde zeevruchten kunnen een hoog level van cholesterol hebben. Maar het devies is, overdrijf misschien niet met die voeding. Als je al heel hoge levels hebt, zou ik daar inderdaad toch sparend mee aan de slag gaan. Maar dat kan je zeker met een voedingsdeskundige bespreken, een cholesterolsparend dieet. Maar aangezien het maar 20% is, is het niet altijd zo impactvol en is het dus ook niet altijd nodig. Wat wel nodig is, is dat je heel goed varieert en alle kleurtjes van de regenboog eet. Vul je bord met 80% plantaardige dingen. Gebruik fruit als snack en eet fruit alsjeblieft in zijn natuurlijke vorm. Geen sappen, niet al te veel gedroogde versies. Nee, eet het zo natuurlijk en zo puur mogelijk. De natuur heeft voor ons de dingen gemaakt zoals ze optimaal zijn. En groenten, ja, daar hebben we twee soorten in. Enerzijds hebben we de zetmeelhoudende groenten, de aardappel, de pompoen, de zoete aardappel. Dat mag de kleinste groep van jouw groenteconsumptie zijn. En dan heb je de niet zetmeelhoudende, de asperges, de spruitjes enzovoort. Hoe meer dat je van die groep groenten eet, hoe beter. Dat is een onderscheid dat ik heel breed uitgeschreven heb in mijn laatste boek, Het Recept. Dat ja, die kleurrijke regenbooggroentjes ons zoveel fytonutriënten, antioxidanten, vitamines en mineralen gaan geven. En vooral, het is een fantastische bron van vezels. En vezels, dat weten we wel, een voldoende vezelinname heeft een enorm cholesterolverlagend effect. We eten in onze streken eigenlijk ja, misschien nog geen 20-30% van de vezels die we eigenlijk zouden moeten binnen hebben. Wat zijn goede bronnen van vezels? Wel, al die groenten en al die kleurtjes. Hè? Appels, asperges, avocado's, spruitjes, chiazaadjes. Dat is ook iets wat ik heel vaak een keer bij een ontbijtbolletje erbij doe om een beetje extra vezels te hebben. Lijnzaad, linzen, ajuin, sinaasappel in zijn natuurlijke vorm uiteraard. Bladgroenten, peulvruchten. Laat u gewoon maar heel goed gaan in die vezelrijke groenten. Een volgende tip is, Eet ook meer vis dan vlees. Dan krijg je ten eerste veel makkelijker de juiste vetten binnen. Dan krijg je die goede omega-3-vetten binnen die zeer ontstekingsremmend zijn en die dan ook de binnenwand van ons ader nog zullen beschermen. En als je toch vlees eet, kies voor gevogelte. En als je voor gevogelte kiest, doe het velletje eraf. Doe de huid eraf. De huid bevat meestal iets meer van die ongezondere vetten. Je kan ook bepaalde kruiden gaan gebruiken. Als je heel veel kruiden gebruikt, ten eerste bevatten die ook nog wat fytonutriënten. Look is bijvoorbeeld zo'n fantastisch goed kruid voor hart en vaten. En als we kruiden gaan gebruiken, gaan we ook de neiging hebben om minder zout te gaan gebruiken. Wat de kans op bloeddrukverhoging, wat een andere risicofactor is voor hart- en vaatziekten, zal vermijden. En dan heb je nog een aantal therapeutische voedingsopties. Er is eigenlijk een heel goed voedingspatroon en dat heet het DASH-dieet, D-A-S-H. En dat staat voor de Dietary Approach to Stop Hypertension, dus de voedingsaanpak om hoge bloeddruk te stoppen. Is ontwikkeld voor bloeddrukbehandeling en heeft een heel goed effect op hart- en vaatziekten. Mensen met hart- en vaatziekten en mensen met te hoge verstoorde cholesterollevels zou ik zeker aanraden om eens met een arts of een voedingsdeskundige te gaan praten om te kijken of dat DASH-dieet geen goede interventie is. Bestaat uit heel veel groente en fruit, bestaat uit heel veel volkorenproducten, peulvruchten, heel weinig bewerkte suiker, heel weinig zout en heel weinig ongezonde vetten. Dus eigenlijk bestaat het uit wat ik hier de voorbije 5 minuten heb beschreven. Annemarie, ik hoop dat dit een antwoord was op je vraag. Mijn hart is alleszins heel dankbaar dat je deze vraag gesteld hebt. En ik hoop dat de mensen die naar het antwoord geluisterd hebben, er ook een beetje inspiratie uit gehaald hebben om gezonder door het leven te gaan. Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.